Goedemorgen. Dat betekent dus dat ik nu moet waarmaken wat ik zeg. Want anders heeft Matthijs de hele middag een tweestrijd. Had ik het toch maar anders gedaan. Maar ik denk dat de verschillende aspecten wat vanmorgen naar voren kwamen, toch terugkomen in datgene wat ik voorbereid heb. En ik wil iets delen over het thema van het onderwijsteam. De tijd waarin we leven. En dat is eigenlijk een heel bijzonder thema. Ik voel me er een beetje vergroeid, langzamerhand mee worden. Om waar leven we in wat voor tijd leven we? Maar wat betekent dat ook voor ons? En hoe kunnen we daarin juist ook gaan staan? Als we over deze tijd spreken, wat is dan de tijd? Benoem je dat dan de tijd in het algemeen? Het wordt ook wel eens de tijd van postmodern denken genoemd. En een kenmerk daarvan is, niets staat meer vast. Nou, dat klopt. Maar ook ieder mag zijn eigen waarheid ook bepalen. Nou, zonder het zo te benoemen, heeft René dat 2 weken geleden, toen hij een boodschap heeft ingesproken, daarover gesproken. Met de kerngedachte was eigenlijk, mag het woord is de waarheid, mag het woord bij je binnenkomen, juist in deze tijd. Maar als we over deze tijd spreken, spreken we dan over de coronatijd. Probeer maar eens een gesprek met iemand aan te gaan zonder het woordje corona te noemen. Ik denk dat het niet meer lukt. Of is deze tijd gelijk aan de eindtijd? Zijn we aangekomen in de tijd van de gebeurtenissen uit bijvoorbeeld het boek Openbaring? Nou, zo bezig zijn met de vraag de tijd waarin we leven. Dat kunnen we doen aan de hand van een Bijbelpersoon. Dat kunnen we doen aan de hand van een Bijbelboek. Maar als onderwijsteam hadden we iets van, we willen het als per keer van af laten wachten. Wat zegt de Heilige Geest tot ons hart? Wat is de boodschap die we mogelijk brengen en menen te verstaan? Voor mij is dat bidden en zoeken. Heer, wat wilt u waar ik over spreek. En toen ik deze ochtend voorbereidde, toen kwam er 1 zinnetje weer terug. De strik is gebroken. Nou, het is jaren geleden, ik denk dat het ongeveer 15-20 jaar geleden, dat ik een klassiek zendingsboek las over 2 vrouwen die naar de Filipijnen gingen. Ze gingen naar de Filipijnen. En ze brachten en ze wilden het evangelie brengen naar een van de bergstammen. Diep in de oerwouden daar van de Filipijnen. En deze stammen werden geleefd door een enorme angst. Maar ook, ze waren zo een eigendom van de demonische wereld. Demonen, vloeken, ze hadden een grote impact. En in het boek werd beschreven hoe die vrouwen offers brachten om deze mensen te bereiken die zo verstrikt waren in de duisternis. En na jaren, 1 voor 1 koos voor Jezus, kwam uit de duisternis in het licht. En ze noemden dat de strik brak los. Ja, er waren sommigen die vielen weer terug. Of raakte weer gebonden met die strik. Maar de strik brak los. Nou, ik heb heel vaak dat zinnetje in mijn gedachten gekregen als ik voor mensen aan het bidden was. Dat ik bad, Heer, dat ze uit die strik waarin ze gevangen zitten mogen komen. Nou, vorig jaar, de corona was nog maar net begonnen. Toen zat ik op een bankje, het was boven Horen. En ik zat daar, en het is een helemaal, hoe noem je dat, op de wind was het. Het fietsen wat mensen langs. Volgens mij fietsen jullie ook eens een keer langs. Ja. En ik zat daar op een bepaalde middag. En opnieuw kwam dat zinnetje. De strik brak los. En ik was aan het bidden voor de ultra-orthodoxe Joden, de Haredim. En dat is eigenlijk mijn focus. Dat is eigenlijk mijn werk. En ik was ervoor aan het bidden. En Heer, breek door. Het was dat zinnetje. Maar dan moeten die strikken wel losbreken. En zo in aanloop naar deze ochtend kwam dat zinnetje weer terug. De strik is gebroken. Nou, waar staat dat? Psalm 124. Dat wil ik met jullie lezen. Psalm 124. Als de Heere niet bij ons geweest was, zeg dat toch, Israël. Als de Heere niet bij ons geweest was, toen mensen tegen ons opstonden, dan hadden zij ons levend verslonden. Toen hun toren tegen ons ontbrandde, dan hadden de wateren ons overspoeld. Er was een woeste stroom over onze ziel gegaan. Dan waren de onstuimige wateren over onze ziel gegaan. Geloofd, zei de Heere, die ons niet overgaf, tot een prooi voor hun tanden. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan wil ik één vers toevoegen uit Openbaring 1. Het allereerste hoofdstuk dus. Het eerste vers waar staat: Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving, aan de dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Het is een hele korte, het is een hele krachtige psalm. Maar er ontbreekt ook veel informatie. Wat is eigenlijk de context van deze psalm? Er is een strijd geweest, er is een storm geweest. Maar welke? Was het een oorlog? Helemaal niets wordt daarover verteld. En ik denk dat het eigenlijk goed is. Want de kernboodschap van deze psalm is: in elke strijd, is het oorlog of een andere strijd, de hulp van hem is er. Zijn naam is er. Voor elke strijd, in elke tijd. Maar het enige, als we naar deze psalm kijken, is wat we weten dat het een overwinningslied is. Het is geschreven door David. En dat Israël dit lied zong op het moment dat ze opgingen naar Jeruzalem. Vanuit delen van het noorden, zuiden, oosten of het westen van Israël gingen ze op. 3 keer per jaar om feesttijden te vieren voor God. En als ze dan zo opliepen, dan zongen ze van Psalm 121 tot 130, 131 allerlei liederen. En dit is één daarvan. Het is dus een lied. En als het lied, als we daarnaar kijken, dan begint het: als de Heere niet bij ons geweest was. Ja, dan was het wel heel anders verlopen. Als de Heere niet bij ons geweest was. Er was een grote strijd, een levensbedreigend probleem. Maar hij was er. Gelukkig. Want anders, dan zouden de gevolgen groot zijn geweest. Dan, zo gaat het lied verder, dan waren we levend verslonden. Dan hadden wateren ons overstroomd. Dan waren we een buit tussen de tanden van de roofdier geworden. Nou, ik denk dat velen het afgelopen jaar zo hebben ervaren. Een jaar lang zat alles op zijn kop. En velen zullen zich herinneren, en ik denk zeker in het beeld over het water, dat vele horecamensen, middenstanders, het gevoel hebben, het water is bedreigend. Psalm 69 spreekt over, het water staat tot onze lippen. Maar kunnen ze dit zeggen? Kunnen ze zeggen, als hij niet met ons was, kun je dat pas achteraf zeggen? Of kun je het al tijdens de strijd, tijdens de crisis spreken? Hij is er. Ik denk dat dit een verborgen les in deze psalm is. Weten en ontdekken dat hij er is tijdens de crisis. Hij helpt en bevrijdt uiteindelijk. Maar hij wil ons ook leren om te kiezen, stappen te zetten. En dat komt vooral naar voren in het laatste beeld. Dan waren we als een vogel verstrikt geraakt in een klapnet. We waren gevangen en we hadden gedood kunnen worden. Maar hij was met ons. Wij ontkwamen. Onze ziel is ontkomen. De strik brak los. Het net is gescheurd. Klinkt heel makkelijk. Hij was met ons en wij ontkwamen. Maar ik denk dat dat geen recht doet aan deze psalm. Aan deze woorden gaat een heel proces vooraf. Natuurlijk, een crisis kan onverwacht komen. Eigenlijk kwam de coronacrisis voor ons ook onverwacht. Maar meestal raak je langzamerhand verstrikt. Bevrijding kan ineens. Maar meestal is het een proces. Maar hoe het ook verloopt, de strik brak los. Is het snel of juist langzaam? Het gebeurde. En dat is een wonder. Als ik zo'n Bijbelgedeelte lees, zo'n psalm lees, dan probeer ik me er altijd in te leven. En terwijl ik de emotie probeerde te pakken, was het echt een blije emotie. Een juichkreet. Iets van juichen was er. Want een vogel die verstrikt is geraakt, is kansloos. Maar het ontkwam. Er is geen weg terug. Het was overgeleverd. Maar het wonder geschiedde. De vogel werd bevrijd. Want er is één sterker. Er is één sterker dan de vogelvanger. Zijn naam. Zijn naam zorgt dat alle strikken worden gebroken. Als we naar het beeld kijken van de vogelvanger, de vogel, de klapnet, die in een klapnet is verstrikt geraakt, en de bevrijde, dan zitten daar prachtige gedachten in. De mens of het volk wordt hier zelf voorgesteld als de vogel. Een vogel is bestemd om vrij te zijn. Eigenlijk om fluitend, vliegend, door het leven te gaan. 'S Ochtends vroeg horen we de vogeltjes al zingen. Ga je op bed, straks in de zomer, en dan gaat alles wordt stil en de vogeltjes zingen. Eigenlijk het beeld van vrijheid. De werkelijkheid is vaak anders. Israël leefde voortdurend met een bepaalde dreiging. Is het niet van binnenuit, dan is het wel van vijanden buitenaf. Maar ook wij leven in een tijd waar steeds dreiging is, waarin de dreiging ook dichterbij komt. We leven in een tijd waarin iets ons kan binden, waarin we verstrikt kunnen raken. Wij konden of kunnen verstrikt zijn in ongezonde familierelaties. De controlerende man. Of een vriend. Of een manipulerende moeder. We kunnen verstrikt raken in een gemeente met een ongezond leiderschap. We kunnen verstrikt raken in zonde, in seksuele zonde. Een web van leugens is daar vaak omheen. We kunnen verstrikt raken in hebzucht, sport, sport als afgod. We kunnen plotseling verstrikt raken in allerlei emoties als we een heel vervelend bericht krijgen. Een ontslag, ziekte. Of kijk je naar deze tijd, dan kan de angst of de vrees voor het krijgen van het virus je emotioneel zo in beslag nemen, dat je niet meer vrij kunt denken. Of je raakt verstrikt in een complot denken. Wat zit er geestelijk achter dit virus? Het gaat je denken bepalen. Het gaat je relatie met anderen bepalen. Je wordt meegesleurd in een ik-wij denken. In een polariserend denken. Een vogel is niet zomaar verstrikt. Het gebeurt geleidelijk, subtiel. Nog even op de site kijken. Nog even die mening horen. Nog even. De vogelvanger weet dat. Hij kent het gedrag. Hij kent de gewoonte van de vogels. Hij kent de zwakke plekken. Hij weet precies waar hij het voer moet neerleggen. Herkennen we in de vogelvanger het werk van de Satan? Hij wil ons strikken. Hij wil ons isoleren. Hij wil ons losmaken. En als we alleen komen te staan, los van een gemeenschap, dan worden we kwetsbaar. Het klapnet valt. Verstrikt. Hoe meer je zelf probeert vrij te komen. Ik hoorde dat Deborah ook zeggen. Hoe meer gewond je eigenlijk raakt. Als een vogel probeert los te komen uit zichzelf. Hij raakt meer verwond. Hoe harder je roept, dan moet je toch wel vrijkomen. Nou, in deze maatschappij en op straat klinkt steeds, de overheid neemt ons de vrijheid af. Protesteer, kom, sta op. Ik zit op Twitter. En ik ben verbaasd over de meningen wat mensen uitspreken over elkaar. Ook christenen. Hoe christenpolitici voor dit worden uitgemaakt en dat worden uitgemaakt, juist door christenen. Ik pleit niet voor een blindelings volgen. Ik pleit voor een open houding. Er gebeurt heel wat op dit moment. Belangrijk is, ben je vrij? Ben je vrij om te toetsen en scherp zijn? Onrecht mag aan de kaak worden gesteld. Er zijn zorgelijke ontwikkelingen. Maar raken we verstrikt in emoties hierover? Communiceren we alleen de dreiging? Of zijn we dragers van de hoop? En brengen we hoop? Vorige week was er een bijeenkomst en Apple Bruins van de ChristenUnie, die zei het als volgt. Velen zijn drukker bezig met de negatieve gevolgen van de overheid dan met het bidden voor de overheid. Dat is een opdracht die we hebben. Ik denk dat dit een mooie graadmeter is om te kijken of je verstrikt bent geraakt. Ben je nog echt vrij? Ben je nog echt vrij voor de overheid te bidden? Of komen er zoveel negatieve gedachten naar boven en gevoelens, waardoor bidden niet meer lukt? Een andere graadmeter. Ga je voor eenheid? Of ben je gepolariseerd? Geïnspireerd worden door allerlei theorieën over deze tijd, die kunnen je mening, je gedachten behoorlijk beïnvloeden. Ik heb gelijk. Dit is de waarheid. De vraag is, ben je gepolariseerd? Zorgt de wijze van spreken met de anderen voor openheid? Of gaat het juist scheiden? Gaan de wegen scheiden? Misschien heb je een gevoel van superioriteit. Ik weet wat hierachter zit. Luister naar mijn mening. Ook al bedreigt dat de eenheid. Kun je een ander ruimte geven? Als hij zij zich wel of niet laat vaccineren. Luisteren. Spreken we met elkaar om samen zijn weg te vinden. Zijn vrede in alle keuzes te ervaren. Waar we voor staan. Wat communiceren we? Alleen de negatieve kant? Of de hoop? Er staat iets geweldigs te gebeuren. Het boek Openbaring is een openbaring van Jezus. En het is de openbaring over Jezus. De stad met de palen, lichten poorten. Zo was het, geloof ik. Hè? Ik moet het ook beluisteren. Dat staat te wachten. Dat is de hoop waar we naartoe mogen gaan. Als ik naar deze psalm kijk. In eenheid trok het volk op. Zingen naar Jeruzalem. Om daar samen in eenheid hem te ontmoeten. Lopen wij mee? Of zit hij nog vast in een strik? Je hoort misschien de anderen zingen. Onze naam is in de naam van de Heere. Maar je zit zo vast dat je achter lijkt te blijven. Er is een bevrijder. De geest wil je in de vrijheid brengen. Waar de geest des Heren is, is vrijheid. Dat is het wonder. En dat wonder begint aan het kruis. Daar verbrak Jezus al de strikken. Al onze strikken werden verbroken. Het is volbracht. De strik is gebroken. En weet je wat ik dan zo mooi vind? Er staat, onze ziel ontkwam. De vogel ontkwam uiteindelijk. Wij als persoon ontkomen uiteindelijk. Maar het begint met onze ziel. Met onze diepste innerlijke wezen. In plaats, de plaats van gedachten, de plaats van gevoelens. Onze diepste verlangens. Er staat niet dat de strijd, de storm of wat ook ophoudt. Die gaat door. Gaat er veel meer komen. Maar onze ziel ontkwam. Dat kan. Doordat wij onze ziel voeden met zijn woord. Met zijn geest. Met zijn waarheid. Met zijn aanbidding. Met zijn tegenwoordigheid. Dan voorkomen we dat we opnieuw verstrikt raken. Of raken we er stapje voor stapje uit. Als we verstrikt raken en we gaan onze ziel voeden, dan komt hij met heling en genezing. We worden bevrijd. En leven als bevrijde mensen. Samen. niet alleen. In eenheid. Op weg naar zijn huis. Is onze ziel echt vrij? Wat is nodig in een tijd waarin we leven? Een ziel die vrij is. Ik wil eindigen met een paar versen uit Romeinen 8. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hen ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Amen. Heere, mijn gebed is dat onze focus in deze tijd op U is. En dat we opnieuw vervuld worden met de liefde van U. En dat elke strik, hoe klein ook, of hoe groot ook, verbroken zal worden. Amen.